Tijdens deze korte eeuw waren er twee wetten die toch een groot invloed hebben op onze maatschappij. Dat waren bijvoorbeeld, hier nog niet aan zie ik, 2002, wanneer euthanasie gelegaliseerd werd, en 2018, toen abortus gelegaliseerd werd, in België tot 14 weken. Dus dat is eigenlijk een kindje te vroeg geboren van 14 weken. Dus dat kan nog altijd hier in België, altijd abortus gepleegd worden. Dit zijn eigenlijk enkele grote voorbeelden van wetsveranderingen, want er zijn er veel meer dan dat. Klein, groot, wetten die wegvallen, wetten die bijkomen, wetten die veranderd worden. Maar ieder jaar zien we dat altijd veranderen. En wat vandaag verboden is, dat kan morgen legaal zijn. En wat nu legaal is, dat kan ook morgen verboden zijn. Bijvoorbeeld, dus praten soms veel ook dat we hier in veiligheid kunnen samenkomen. Maar er zijn plaatsen waar het waarschijnlijk vroeger wel legaal was, maar nu al niet meer legaal is. En we weten nooit, het zal gebeuren. Ik zeg we weten nooit, maar we weten niet wanneer het zal gebeuren dat hetzelfde voor ons zal zijn. Wanneer het ook niet meer legaal zal zijn om hier samen te komen, naar broeders en zusters. Maar gelukkig hebben wij wel het woord van God bij ons, die duidelijk zegt wat zijn wetten zijn en wat zijn geboden zijn. Of niet. Want ook daarin wordt ons veel twijfel gezaaid. Dat zie ik ook veel stukken ook. Dat moet niet altijd zo even duidelijk zijn. Hè? Maar bepaalde zaken die toch soms wel ook een hele andere kant geduwd worden. Om zich aan te passen aan de huidige maatschappij. Dat zien we veel. Er zijn veel predikanten die met abortus geen probleem hebben. Veel predikanten die met euthanasie geen probleem hebben. Predikanten die vooral volop staan achter het homohuwelijk. Zulke zaken. Dat zijn ook predikanten die zeggen dat ze voor Jezus opkomen. Zijn wetten en geboden willen verkondigen. Maar die dus die zaak wel aan de kant laten. Maar het is belangrijk dat we dicht bij het woord blijven. En eerst kijken naar het woord. Wat we luisteren naar iemand anders. En als iemand anders iets gezegd heeft, ook ik. Keer nog een keer naar het woord. Dat het wel juist is wat ik gezegd heb. En als er twijfel is, hij mag altijd naar mij toe komen. Dit is hier de buik van mijn oudste stiefdochter. Vorige maand is een bom ontploft. Want daar kwam dan uit dat ze bijna vijf maanden zwanger is. Dus dat is niet iets wat wij op verwacht hadden natuurlijk. Dus het was wel een hele grote klap voor ons, ook voor haar. En natuurlijk, zij wilde, ik moet ook weten, zij komt dan mee naar de kerk, maar eigenlijk gelovig. Ik kan niet echt zeggen dat zij gelovig is. En zij was wel van overtuigd van, ik wil het weg doen. Maar, dus zij dacht dat het maar een maandje was, twee maanden was. Maar natuurlijk kwam dan uit dat zij eigenlijk al 18 weken zwanger was. Dus hier in België kon het niet meer. Maar, we wisten wel, in Nederland kan het nog tot 22 weken. Dus er is daar nog ruimte. In Frankrijk was 20, Nederland 22, zoiets. Dus er zijn bepaalde landen die wat langer laten doen. Er is wel wat veel gebeden geweest, veel gepraat geweest. Want eigenlijk, ik kan wel zeggen wat wel. Ik ben volledig tegen abortus, mijn vrouw ook. Maar het is nog altijd Annelies, de oudste stiefdochter die... Het is haar kind, hè? Stel dat ze het helemaal niet wil, geeft dan de kind en ze wil er niet voor kijken of doen. Dus het was echt wel een hele grote strijd dat we hadden. Maar ik mag wel zeggen, het is uiteindelijk goed gekomen, dus heeft ook wel echt wel de keuze genomen voor het kindje. Natuurlijk weten we nog niet wat de toekomst zal zijn, want wanneer het geboren wordt, is zij nog maar net 17 geworden. Dus ze gaat ook naar school. Dus alles een beetje afwacht natuurlijk hoe alles verloopt. Maar zoals je wel beseft, het was wel een hele moeilijke, lastige periode. Ja? Want, neem zowel de tekst, ook onze trouwtekst was, ik heb mijn huis wel aan de Heere dienen. Maar makkelijk is dat niet. Wat kon ook egoïstisch zijn zeggen van zelf ook. Ze zijn nog volwassen, dus, ze wordt 17. De oudste jongste is ook al 12 jaar. Dus eigenlijk kunnen we bijna leven. Bij wijze van spreken, maar ze zijn heel wat vrijer. Ze kunnen zelf weg, ze kunnen zelf doen wat ze willen een beetje. Hè. En plots komt er nog een kleintje bij. Hè. Dus voor ons is het ook niet makkelijk. Maar nu terug naar de tekst. Want in 1 Johannes, daar vinden we eigenlijk 3 belangrijke richtlijnen om te weten of we God echt kennen, of ook hem echt volgen. En de eerste test is theologisch van aard. En geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Dat hij in het vlees gekomen is? Want dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Dus Johannes maakt hier in het begin van deze brief ook duidelijk dat Jezus was vanaf het begin, wat hij ook gehoord, gezien en nageraakt kon worden. En bij de eerste kunnen we al wat, de ooggetuigen al een beetje uitsluiten. Eigenlijk volledig al uitsluiten. Want ze geloven dat niet. Ze geloven niet dat Jezus Christus de Zoon van God is, maar dat hij een engel is. De volgende test is memoreel. Gehoorzamen we Gods geboden? Dat zag ook een beetje in mijn vorige preek. Dat wij God kennen, weten we dat we ons aan zijn geboden houden. Ren de relatie met God bestaat in de eerste plaats uit een gehoorzaamheid aan zijn geboden. Maar natuurlijk betekent dat niet dat het allemaal een lijn dakje loopt. Er zullen wel veel twijfels, veel moeilijkheden zijn. Waarom moet ik dit nu doen? Waarom moet ik dit gebod nu volgen? Waarom gebeurt dit mij nu, als dat zo moeilijk wordt? En de volgende test is sociaal. Houden we van anderen? Broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Met deze laatste test komt dan ook bij de tekst van vandaag. In hoofdstuk 2 vers 10 staat er, wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Want Jezus zei zelfs dat je je vijanden moet lief hebben. Dus als je nog niet wist, je mag terug naar 1 Johannes gaan, hoofdstuk 2. En ik start daar vanaf vers 7. Maar, hoe weten we nu eigenlijk of we geslaagd of gezakt zijn voor de test? Voor de 3 verschillende testen dat we net overlopen hebben. Het is niet hetzelfde als een examen of een quiz die we moeten oplossen. Deze test betekent dat we een oud en een nieuw gebod moeten naleven. Die oud, heel oud is en actueel is. Die nieuw is, hè, en toch waar is. Je hebt al gezien, de regering maakt steeds nieuwe geboden, maar die van God blijven dezelfde. Maar ze zijn vernieuwd in Jezus Christus. Nieuw in hem. Ken je het oude en nieuwe gebod die we moeten naleven? Ken je het? In 1 Johannes 2, vers 7 tot 8 schrijft hij, geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dus we kennen het al. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. En toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Let op dat het woord gebod hier eigenlijk al 3 keer voorkomt in deze 2 versen. Doet het maar de reden. Natuurlijk hebben we al een liedje gezongen ook, waar ook 3 keer gezegd werd, heilig, heilig, heilig. Het is een verdubbeling, dus een versterking ervan. Dus ik denk dat Johannes hier wel duidelijk maken van, dit is wel een heel belangrijk gebod. Maar hij zegt niet welk gebod hij bedoelt. Maar hij veronderstelt wel dat we het weten. Dus hij veronderstelt het wel. En weet je het? Weet je het gebod? Het is het gebod van Jezus over broederliefde. Dat in Johannes 15:12 als volgt verwoord wordt. Zoals we het gelezen hebben ook tijdens het avondmaal. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dat liefdesgebod is oud, maar ook nieuw. In hoofdstuk 3 van deze brief verwees Johannes naar Kains moord op Abel. En vanaf de eerste zonen van Adam wordt het al geleerd om onze broeder lief te hebben. Het gebod is ook al zo oud als de wet van het Oude Testament. Toen Jezus in Matteüs 22 werd gevraagd wat het grootste gebod was, antwoordde hij eerst dat God liefhebben het grootste en het eerste gebod is. Maar ook, het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Leviticus 19:18 staat er, blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. En de nieuwe versie is er pas gekomen toen Jezus dit gebod gaf. Dit is zijn gebod. Dat is in hoofdstuk 3, vers 23. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, elkaar lief hebben zoals hij ons heeft opgedragen. En Johannes spreekt ook over deze nieuwigheid in vers 8 van onze tekst. Toch is het ook een nieuw gebod. Omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus leven, maar moet dus ook al werkelijkheid zijn in u en mijn leven. Dit gebod om lief te hebben is waar in hem, omdat het zijn volledige betekenis in Jezus vindt. In Johannes 13:34 zei Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Wat dus nieuw is aan dit gebod, is het deel over Jezus' voorbeeld van liefde. Nieuwheid en kwaliteit. Onze liefde moet in kwaliteit verhogen. Onze liefde moet groter worden, beter worden. Zijn boodschap was exclusief. Ga binnen door de nauwe poort. Maar zijn liefde is inclusief. Jezus houdt van iedereen, vriend en vijand. Zelfs zij die de kruis ging uitvoeren, had hij lief. Want de liefde riep hij uit, Vader, vergeef het hen. Zo groot is zijn liefde. En het kruis van Christus is de liefde van God geperfectioneerd. En echt op een magnifieke, prachtige manier aangetoond. Zoals Paulus in de Romeinenbrief ook schreef. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardige mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Het is dus nieuw, wat direct betrekking heeft op Jezus, en zijn voorbeeld van de liefde. Het gebod is waar in hem. Maar het is ook een gebod, dat waar moet zijn in ons. Jeremia 31, vers 33 beloofde God dat er een dag zou komen waarop hij zijn wetten in de harten van zijn volk zou schrijven. En die dag is er gekomen met Christus. Een tijd waarin de duisternis voorbij gaat en het ware licht al schijnt. Uiteindelijk overwint Gods liefde. De duisternis verdwijnt. En de altijd heldere dag zal aanbreken. Liefde zal eindelijk heersen. Haat zal worden verpletterd onder de hiel van de liefde. En ook in de duisternis van deze wereld moeten wij leven in het licht van zijn liefde. Omdat God ons dat opgedragen heeft. Omdat we in hem zijn. Omdat we in het licht blijven. Jezus is niet alleen de openbaring van de liefde, maar is ook de bron van de liefde. En die liefde moet in elke gelovige aanwezig zijn. Want over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven. Want u hebt zelf van God geleerd hoe we in liefde met elkaar moeten omgaan. Dit verklaart eigenlijk waarom Johannes de christenen niet opdraagt om lief te hebben. Want hij roept de waarheid op die Christus beloofd heeft. die liefde zo er zal moeten zijn. Christen hebben elkaar lief, omdat wat waar is in Jezus, nu ook waar is in ons. Christus is de wijnstok, en wij zijn zijn takken. En als we werkelijk in hem blijven, zullen we vrucht dragen. En de belangrijkste vrucht is, Marvika? Ja, is de liefde. In en door Christus kunnen wij de wet vervullen van de liefde. En die luidt, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En denk onszelf lief hebben, dat is niet moeilijk. Ja? Dat voor niemand moeilijk is. De Puritein John Cotton zei, probeer nooit dit gebod te vervullen om Christus na te volgen, totdat je een nieuw mens bent geworden. Want het is een nieuw gebod. En een nieuw gebod vereist nieuwe gehoorzaamheid. En nieuwe gehoorzaamheid vereist een nieuwe geest. Misschien zie je, het is niet met de hoofdletter hier, maar denk wel altijd bedoeld de Heilige Geest dat we ontvangen. Van deze tekst kunnen we dus vaststellen dat Johannes 3 keer het woord gebod gebruikt. Ten tweede veronderstelt hij dat we ook weten welk gebod het is. Dus dat het gebod oud en nieuw is, wordt ook gezegd. En dat Johannes, in deze tekst ook eigenlijk zijn lezers, geliefden noemt. Het is allemaal geliefden. En hij gebruikt die uitdrukking om het idee te versterken dat de geliefden van God ook de geliefden van de broeders en zusters moeten zijn. Wat we uitverkoren zijn en aangenomen zijn in Jezus Christus, stond die liefde, de overvloed van Gods liefde door Jezus Christus, moet in onze levens ook stromen. Laat het als een machtige oceaan in zijn volheid over ons heen rollen. Laat de stroom van Gods liefde onder en rondom ons stromen. Laten we duiken in de diepe, diepe liefde van Jezus. Want in hem zijn wij uitverkoren. Geheiligd en geliefd. Omdat we geliefden zijn, moeten we een warmhartig hart tonen. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld hebben voor de ander. We moeten elkaar verdragen. We moeten elkaar vergeven. En bovenal moeten we de liefde tonen, die alles in de perfecte harmonie samenbindt. Onze liefde moet de kwaliteit van Jezus tonen, moet de grootte van de liefde van Christus evenaren. In Johannes 2, vers 7 tot 8, geeft eigenlijk een korte lezing over de oudheid en de nieuwheid van het gebod op de broederliefde. En nu wordt in de volgende versen, 1 tot 11, wordt de test voor onze ogen gelegd. En er is maar één vraag. Houd je aan dit gebod of niet? Heb je je broeder lief of haat je hem? Want wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Dus in vers 9 en 11 beschrijft Johannes eigenlijk de persoon die zijn broeder haat. Dus wat wordt er precies over hem gezegd? Ten eerste is het iemand die misschien ook veel praat, met een woordenpreek ook. Iemand die roept van, ik weet alles, hè. Ik ben heel dicht bij God. Ik ben in het licht. Hij kan het geloof van Christus beleiden. Hij maakt ook deel uit van de plaatselijke kerk. Maar hij haat een broeder of een zuster. De uiterlijke kenmerken zijn allemaal goed. Dat is ook alles. Want zoals velen bedriegt hij zichzelf. Want zijn licht wil hij begraven onder een molensteen. Op de bodem van een diepe, donkere zee. Want hij is nog steeds in de duisternis. En hij weet niet waar hij naartoe gaat. Hij is geestelijk blind. En hij struikelt in het donker. Er is nog een beeld van de zon in de vorige preek. We worden verblind als we in de zon kijken. Die staat voor het licht van God. Die blind is op zich goed. Besef van. We zien allemaal zwart voor ons. We zien allemaal de zon voor ons. Dat is goed. Maar de blindheid in vers 11... Dus is een mens gemaakt in een slechte blindheid. Want het leidt niet tot erkenning van de zonde. Maar hij blijft er onwetend voor. Hij blijft in de duisternis. Het heeft hem zo verblind dat hij niet kan zien wat er voor hem ligt. En hij gewoon niet ziet dat hij precies het omgekeerde doet dan wat God van hem vraagt. Alles voor het eigen gelijk. Alles voor de eigen glorie. De andere christenen tellen niet voor hen. Als die haat niet zichtbaar is voor andere christenen, want, niet zeggen christenen, maar veel mensen hebben geleerd om maskers op te zetten, hè, om dingen in het geniep te doen. Ze haten misschien wel een broeder, maar toch gaan ze lief een hand gaan geven. Een keer goed knikken misschien. Maar van binnen zeggen, als ik die kan pakken, hè, dan ga ik het wel doen. Maar dan zie je soms wel die haat op andere manieren naar buiten komen. Dat is wat ik wel heel veel moeite en wat strijd mee heb. Want ik hoor christenen zeggen dat de Palestijnen, dat misschien de Hamas, het verdienen om te sterven. Omdat ze Israël aangevallen hebben. Ze zeggen dat je als christen voor Israël moet zijn. Als christen moet je dus voor Israël zijn. Maar mijn vraag is dan, was Jezus er enkel voor de Joden? Was hij er enkel voor hen? Of was hij er ook voor zijn vijanden? Was hij er voor zij die hem wilden doden? Moeten we ook geen liefde tonen voor de Palestijnen? Of misschien zelfs voor de Hamas-strijder? Ik vind het wel goed. Ik heb er vandaag een papier hangen van de mensen die ontvoerd geweest zijn. Maar als je goed kijkt, dit zijn Palestijnse kinderen. De maand staat er niet bij. Ik heb het verkeerde. Maar stond er nog bij in de maand mei. Tot aan, toch mei? Ja, zo. Ja, mei so far. Dus dat is nog een hele tijd voordat de oorlog hier gestart is. Dus ik wil wel daarin wel kwijt. Kijk, er twee dingen die gebeuren. Want, dat zou belangrijk zijn. Dat is pas liefde. En die zijn als we zoeken naar zaken die ons binden. Als we naar oplossingen zoeken. Maar niet omdat de ene aanval, dan terug te starten met een nieuwe aanval. En zo stopt het nooit. Zo stopt het niet. Het uiteindelijke gevolg van haat tegenover anderen, of dat nu christenen zijn of niet christenen zijn, is Gods veroordeling tot eeuwige duisternis. Maar daartegenover staan zij die hun broeder en de ander lief hebben. Want tussen de haatversen 9 en 11 vinden we het sleutelvers. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Deze persoon zegt niets, maar zijn daden spreken meer dan zijn woorden. Hij beweert niet in het licht te zijn, maar hij is wel in het licht. En omdat hij in het licht blijft, struikelt hij niet als hij wandelt. Hij struikelt niet door verkeerd te denken. Door te zeggen dat Jezus niet in het vlees gekomen is. En hij struikelt niet door verkeerd te leven. Door te denken dat je een ander mag haten, maar de liefde voor Christus, of de liefde voor Israël, de liefde voor anderen overstijgt. En je laat anderen niet struikelen. Theoloog hier, Jean Dondel, moest tijdens zijn reis een tussenstop maken. Hij ging naar het toilet, hoorde daar een gesprek van twee schoonmakers. Er waren beelden over een vrouw die veel hulp nodig had, die heel behoevend was. En ze overliep een beetje de mensen die haar zouden kunnen helpen. En toen er gevraagd werd naar een bepaald familielid, zei de ander, wel, je zou denken dat zij zou helpen, want zij is een christen, hè. Ze zou moeten helpen, maar ze is egoïstisch en lui. En ze werd geschrapt van de lijst. Is het zo dat christenen gekend willen zijn door de wereld? Zouden je buren je van hun liefdeslijst schrappen? Zouden je vrienden dat doen? Zou je familie dat doen? Zou je kerk dat doen? Jezus zei dat we elkaar moeten lief hebben in Johannes 13, 34. En in vers 35 zegt hij nog dit. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Want als de liefde in de kerk verloren is, blijven de verlorenen verloren. Zonder christelijke liefde wordt het licht voor de hele wereld verduisterd. We kunnen niet dezelfde onzelfzuchtige liefde als Jezus voor anderen hebben. Maar toch moeten we spiegels zijn van zijn liefde. We zijn misschien gebarsten, zwak verlicht, maar we blijven spiegels van zijn liefde. En de gelijkenis met Jezus moet duidelijk zijn voor iedereen die naar ons kijkt. En net zoals onze naaste liefhebben, vallen alle andere gewoonten op hun plaats. En je zult niet stelen. Je zal geen overspel plegen. Niet moorden, geen valse getuigenis afleggen en zo verder. Zo valt ook ons getuigenis naar de wereld toe op zijn plaats. Als je broeder en zuster lief hebt. Maar ook als je de naaste in de wereld lief hebt. Ogen, oren en harten kunnen dan opengaan voor het evangelie. Zie hoe ze van elkaar houden. Wat is dit voor liefde? Waar komt die vandaan? En hoe kan ik het krijgen? Bij één christen, doorsta je de drie testen. Geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Gehoorzaam je Gods geboden? Gehoorzaam je al Gods geboden? Houd je van anderen? Houd je van alle anderen? Die laatste test heb je besproken en de resultaten ervan zijn voor iedereen duidelijk, denk ik. Net zo duidelijk als het verschil is tussen licht en duisternis. Dus terug de vraag. Leef in de duisternis. Word je soms beheerst door de gewoonte van haat tegen iemand? Ben je soms jaloers? Ben je soms arrogant, onbeleefd, prikkelbaar, haatdragend en volhardend in je eigen hoesting? Ben je blij als anderen struikelen? Of leef je in het licht? Dwingt de liefde van Christus je om anderen lief te hebben? Ben je vriendelijk en geduldig met iedereen? Vergeef je hen die onrecht hebben nagedaan? Dien je de mensen van je broeders en zusters zoals je Jezus zelf zou dienen? Verdraag je alles? Geloof je alles? En hoop je alles? Ik kan hier ook, denk dat niemand hier overal positief kan op reageren. Ja, we maken al onze fouten. We groeien er allemaal in. Het is niet zo dat we, dat plots alles maar veranderd is. Maar ik denk dat we als christenen wel vlugger moeten doorhebben wanneer we het verkeerd doen. Wanneer we met iemand praten en plots zo'n gevoel hebben van, ik ken die persoon niet graag of zoiets. Hè, dat je misschien al ziet van, dat is niet correct, dat mag niet. Dat kan ik niet hebben. Ik moet die persoon ook lief hebben. Zoals Jezus lief heeft. Als je dat stemmetje hebt, als je bepaalde zaken ook een ja positief kan antwoorden, dan kan je zeker van zijn dat je het eeuwige leven met hem deelt. Dat je niet in de duisternis zit. Dat je bent overgegaan van leven naar dood. Van duisternis naar het licht. Van het domein van de duivel naar het koninkrijk van Christus. Dat is wat het woord ons leert in onze tekst. En in heel deze eerste brief van Johannes. Denk aan 3 vers 10. Hieraan is te zien wie kinderen van God zijn. En wie kinderen van de duivel zijn. Wie niet rechtvaardig leeft, is niet van God. En wie zijn broeder niet lief heeft, is niet van God. En 4 vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Het bewijs van Jezus' reddende liefde zit in onze liefde voor anderen. En wat ook anderen zouden moeten zien. We maken allemaal fouten. Maar wie consequent een leven leidt van een geloof dat door liefde werkt, kunnen weten wat hun positie voor God is. En zij staan op goede voet bij God. Gods eeuwige leven en liefde is van hen en van jou om te bieden, om te houden. Heb jij die zekerheid? Heb jij die liefde? Amen.